Goedenavond, beste vrienden. Op deze woensdagavond lees ik u eerst een gedeelte uit de Bijbel en wel uit 2 Samuel 9. Ik wil graag iets zeggen over de persoon van Mefiboset, zoon van Jonathan. Jonathan, de zoon van Saul, boezemvriend van David, iemand die de Heere mocht vrezen. En het gaat dan over zijn zoon Mefiboset en dan zetten we dan af tegen de achtergrond van een andere zoon van Saul, die heette dan Isboset. Maar eerst lees ik met u 2 Samuel 9. En David zeide, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Ziba. En ze riepen hem tot David, en de koning zeide tot hem, zijt gij Ziba? En hij zeide, uw knecht. En de koning zeide, is er nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Ziba tot de koning, er is nog een zoon van Jonathan, die geslagen is aan beide voeten. En de koning zeide tot hem, waar is hij? En Ziba zeide tot de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Ammiel, te Lodebar. Toen zond de koning David heen en hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Ammiel, van Lodebar. Als nu Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide, Mefiboset. En hij zeide, zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven, en gij zult gedurig brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide, wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba Sauls jongen en zeide tot hem, al wat Saul gehad heeft en zijn ganse huis heb ik de zoon van uw heer gegeven, Mefiboset dus. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uw heren brood hebben, dat hij eten, en Mefiboset, de zoon uw heren, zal geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Ziba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Ziba zeide tot de koning, naar alles wat mijn heer de koning, zijn knecht, gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zou Mefiboset etende aan mijn tafel als een van des konings zonen zijn. Mefiboset nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha, en allen die in het huis van Ziba woonden waren knechten van Mefiboset. Alzo woonde Mefiboset te Jeruzalem, omdat hij gedurig at aan des konings tafel, en hij was kreupel aan beide zijn voeten. En we kennen de geschiedenis waarom hij verlamd is geraakt, vanwege de dood van Saul en zijn zonen op het gebergte van Gilboa in de strijd met de Filistijnen, hebben de familieleden van het huis van Saul de vlucht genomen. Iemand heeft ook de kleine Mefiboset opgepakt, de zoon van Jonathan, die op die dag zijn vader had verloren. En in de haast zijn ze gevallen en heeft hij waarschijnlijk zijn beentjes gebroken, is niet meer goed gekomen of iets dergelijks, maar in ieder geval, hij gaat nu gehandicapt door het leven. Hij heeft zich als het ware ergens teruggetrokken. Ja, het was in die tijd de gewoonte dat als een koning werd gedood en een andere ging regeren, dat die dan het huis van de vorige koning, het huisgezin, het hele geslacht van de koning soms ombracht. Maar dat had David niet gedaan. Hij was zelfs heel bedroefd om de dood van Saul en van zijn vriend Jonathan. En die had hij een belofte gedaan. Een belofte dat hij zou zorgen voor zijn nageslacht. Zult u weldadigheid doen aan mijn huis? En die belofte heeft David gehouden. Wat is dat groot als je dat ziet ook in het leven van David, dat je je houdt aan het eens gegeven woord. En het was een heerlijke, rijke belofte, een geruststelling voor Jonathan dat hij dat hoorde, maar David heeft zich er ook aan gehouden. Dit is het beeld van God, het is de geest van God die zich ook altijd houdt aan zijn woord. En dat is een les voor ons allemaal. Maar ik zei al, Saul had nog een zoon en dat was dan Isbozet. En die is dan door de generaal Abner tot koning verheven. Het was tegen Gods wil. Dat wist Abner ook wel. Iedereen kon dat weten, dat David nu de koning zou worden. Maar Abner wilde het huis van Saul handhaven. Ja, Isbozet is een triest figuur, als ik daar even mee beginnen mag. Ja, nooit eerder hoorden we van hem, als we de verhalen van Saul en David lezen. Maar Saul blijkt dus ook nog een zoon gehad te hebben met de naam Isbozet. En ik zei het al, deze Isbozet wordt na de dood van zijn vader door generaal Abner koning gemaakt. Hij doet dit op zijn eigen houtje, tegen de wil van God in, omdat de Heere zich al een man ten koning had voorzien, namelijk David. Altijd een strijd geweest om je te onderwerpen aan David, moest je natuurlijk David erkennen en eren. En als, hè. Dat is met de Heer Jezus, een grote zoon van David, ook zo. Die moet je ook leren erkennen en aanbidden als de koning der koningen. Maar wat kan daar ook een weerstand, een opstand tegen zijn? Maar goed, ik zei al, wie is deze Isbozet? Hij is eigenlijk een slachtoffer van het vreemde gedrag van zijn vader Saul. Maar hij heeft ook geen sterk karakter. Hij is een slap figuur, niet bepaald een leider. Een man die aan de hand loopt van Abner, de legeroverste. Dat hij geen goede koning is, kunnen we Isbozet moeilijk kwalijk nemen. God had hem immers niet tot dit werk geroepen. Wie door de Heere geroepen wordt, wordt ook door hem bekwaamd. En de arme Isbozet kan niet tegen Abner met zijn sterke karakter op. En het komt er wel goed uit. Het komt Abner goed uit dat Isbozet geen sterk karakter heeft, want nu kan hij mooi zelf de baas blijven en de scepter blijven zwaaien. Dat is één kant van de zaak. Aan de andere kant is het ook weer de schuld van slappe karakters dat meesters en tirannen en bazen in het zadel blijven. Met alle gevolgen van dien, of het nou een koning is of een huisvader. Het is moeilijk, dat zal waar zijn, maar we mogen tirannen en dergelijke als het even kan niet de ruimte geven. En ja, die slappe figuren proberen wel eens wat te zeggen. Dat heeft Isbozet ook gedaan. Dat zien we als Isbozet generaal Abner op een gegeven moment bestraft vanwege een buitenechtelijke relatie. Koning Isbozet ziet door Abners gedrag zijn eigen troon eigenlijk wankelen en daarom probeert hij daar wat van te zeggen. Maar je ziet, dan komt Abners ware houding openbaar en blaft hij de koning toornig af. Ogenblikkelijk kruipt Isbozet weer in zijn schulp en hij zegt helemaal niets meer. Te meer daar Abner, en dat is ook wel gemeen van hem, zweert dat hij tot het huis van David zal over kunnen gaan. Ja, dat zei ik al, een triest figuur deze Isbozet. Tijdens een middagslaapje wordt hij vermoord. Heeft zijn leven wel zin gehad? Dat vraag je wel eens van meer levens had, hè? Af, hè? Dat het is toch... Heeft het leven wel zin gehad? Heeft, Ja, heeft hij God eigenlijk wel gediend? Ik denk het niet. En als dat niet zo is, dan heeft je leven eigenlijk geen zin. Dan beantwoord het ook niet aan het doel. Ja, dan zien we toch bij Mefiboset dat genade zijn leven kroont, hè, mooi maakt en siert. Ja, Mefiboset dus. Hij komt bij koning David en dan is hij natuurlijk eerst bang. Wat zal de koning toch willen van hem? Hij is er toch een van het huis van Saul. En Saul is toch de man die David steeds vervolgd heeft. Maar hij valt dan, als hij binnenkomt, voor koning David neer. Ja, dat was ook naar de eisen en overeenkomstig de cultuur van die tijd. Maar hij wist dat David recht had op zijn dood, ook vanwege zo'n vreemde cultuur-eigenschap van die tijd. Maar David had juist lust in zijn leven. En wat is dat groot geweest voor deze Mefiboset? Dat alles om het verbond met Jonathan dat David niet wilde breken. En dan spreekt Mefiboset zijn onwaardigheid uit. Maar hij wordt dan zelfs door David tot een van zijn zonen als het ware gemaakt. Eten aan zijn tafel betekent niet dat ze allemaal elke dag aan dezelfde tafel zouden te eten, maar je bent nu een van mijn zonen. Je hoort erbij, het paleis is je woning. Mefiboset, die dan zegt, wat is uw knecht dat u omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Dat is wel een hele sterke uitdrukking. En ik denk dat wij onszelf niet zo mogen noemen. We zijn voor de Heer, zijn we wel onwaardig, maar we zijn toch ook mensen, kinderen door hem geschapen. We kunnen ons niet op één lijn stellen met een dode hond. Maar het kan zijn dat Mefiboset zo onder de indruk is geweest van de genade van koning David, dat hij dit zegt. Want hij vreesde wel. En dan kun je soms tot uitingen komen, waaruit in ieder geval blijkt dat hij David aanbidt om zijn goedheid en goedertierenheid. En dat heeft David gedaan vanwege het verbond met Jonathan. En ja, wie heeft er nooit een preek over Mefiboset gehoord? Dat is mooie stof. Er liggen hele duidelijke lijnen in naar het genadeleven. He, zo handelt de Heer toch immers ook met zijn volk. Want de Heer heeft recht op hun dood. Maar lust in hun leven. En dat om zijn verbond, he, om zijn naam, om zijn zoon. Ja, redenen voor de verhoging en de redding van een zondig mens liggen buiten ons, dan gaan we, als we dat ontdekken, de ruimte in de Heere zien en gaan we de Heere ook aanbidden. Dan verstaan we Mefiboset als het deze dingen uit. Hè? Dan krijg je hoop voor jezelf, hoop voor anderen, maar je gaat de Heere aanbidden. Mefiboset wordt een rijk man. En zo doet de Heer het nu ook. Hij maakt van arm rijk. Hij maakt arme zondaren rijk en vervult hen met zijn heilsgoederen. Hij zal genade en ere geven. Dat is met Gods kinderen zo. En ze zullen als koningen heersen zelfs in alle eeuwigheid, zegt de Schrift. Waarom die grote eer? Genade? Nou ja, maar eer, wel dat is nu de verdienste van de Heer Jezus Christus. Hij heeft in een diepe weg, de diepe weg die hij ging, de diepste weg die een mens ooit kan gaan, heeft hij de zaligheid verworven. En wat is de zaligheid? Is dat nou iets prettigs of iets tijdelijks, dat is toch het eeuwige leven? De rijkdom in God, dat heeft hij verworven. Dat is de verdienste van de Heer Jezus Christus. Denk niet klein van hem wat hij allemaal verworven heeft. Voor allen die zalig worden, zal dat steeds tot grote aanbidding leiden in de hemelse zaligheid. Jezus werd arm om zondaren rijk te maken. Ja, hier op aarde gaan rijkdom en hoogmoed vaak hand in hand. Maar wie geestelijk rijk wordt, hier een beginsel en straks dan voor eeuwig en altoos, die zal ervaren dat de rijkdom die God geeft juist verootmoedigt. Die gaat al meer en meer Mephibosheths verwondering verstaan en zal tot aanbidding van Gods genade in Christus komen. En zo ontvangt dan de koning der koningen alle eer en hij zal vereerd worden met de schat van wederliefde, want dat zien we ook bij Mephibosheth, dat hij David heeft liefgekregen, en zo gaat het ook in het geestelijke geloofsleven. We krijgen de Heere lief. We kennen de geschiedenis dat David op een gegeven moment heeft moeten vluchten uit het paleis, en Ziba, degene dus die eerst over Sauls goederen ging, en later de knecht van Mephibosheth werd, die stelt zijn meester Mephibosheth bij David in een kwaad daglicht. Als David moet vluchten, dan overziet hij zo de scharen die hem volgt, dus zijn getrouwe vrienden, maar dan is Mephibosheth er niet bij, en dan zegt David dat ook, waar is hij? En Ziba liegt dan, en op een vreselijke manier spreekt hij schande over Mephibosheth uit, terwijl er geen woord van waar is. Ja, Ziba, die heeft bij Davids vlucht gezegd dat Mephibosheth hoopte dat nu hij zou gaan regeren in het huis van de koning. Dat hij nu de baas zou worden in het huis van het oude koningshuis van Saul ook. Nou, dat is een lastertaal geweest, een pertinente leugen. En tegen de leugen en de laster kun je jezelf maar heel moeilijk beschermen. Eigenlijk kan dat helemaal niet. Dan moet je eigenlijk alleen maar zien dat de leugen toch eenmaal zal worden achterhaald door de waarheid. En dat God daar zelf voor zal zorgen. Waarom haat God de zonde van de leugen? Omdat de leugen, laat dat duidelijk zijn, het regelrechte werk is van de duivel, Satan de aartsleugenaar. En dat niet alleen, maar omdat de waarheid iets is wat de Heere lief heeft. Hij is de God der waarheid. En hij haat daarom de leugen. En ja, we weten het, kwaadsprekerij, laster, leugen, het komt in het dagelijkse leven meer dan genoeg voor. Als mensen ook worden bezeerd erdoor, door kwaadsprekerij en onrecht, voelen ze zich vaak machteloos, omdat er weinig tegen te doen is. Wel nu, wat we ook van die leugentaal van Ziba kunnen leren, is dat mensen die akelige dingen over een ander weten te vertellen, daarmee de indruk geven dat ze zelf beter zijn. Dat is het vaak, iets kwaads van een ander zeggen, dat moet dan de indruk wekken dat ik niet zo ben. En we hebben toch allemaal dezelfde natuur. En Ziba wekt bij David indruk dat Ziba het gedrag van Mephibosheth streng afkeurt, en zo wil deze Ziba bij David in de gunst komen. Hij heeft toch een stapje terug moeten doen, en ik denk dat hij dat toch niet helemaal heeft kunnen verwerken, dat Mephibosheth nu zijn plaats innam. Ja, en dergelijke gevallen, en wat is het leven vaak ingewikkeld, maar het kan nog onder mensen zo vaak gebeuren, dergelijke dingen. Laat het dan rust mogen geven, dat er een alwetende God is, bij wie een mens ook terecht kan, met al zijn gevoelens van onrecht. En Ja, laten we er ook voor waken dat we ons schuldig zouden maken aan de zonde van Ziba. Als er nog dingen rechtgezet kunnen worden, in ons leven dan, dingen die we verkeerd hebben gedaan, en het zou nog rechtgezet kunnen worden, doe dat dan. Ja, daarvoor heeft de mens eigenlijk de geest der waarheid, de geest van de Heere Jezus Christus nodig. Dan gaan we de waarheid lief krijgen, maar ook de liefde tot de naaste betrachten en over anderen, dan zegt onze catechismus dan ook, geen kwaad, maar een goed gerucht verspreiden. Als er iets goeds van een ander te vertellen is, vertel dat dan door. Dat geeft rust in het geweten. Want dat gepraat van Ziba, dat geeft onrust. Onrust in het hart van anderen. Dat zal bij David ook vragen opgeroepen hebben. Hoe kan dat nou? Mefiboset. En hij was toch zo goed gestemd toen ik hem begenadigde. En hij toch altijd zo dankbaar geweest. En dan nu dit, hoe kan dat dan? Ja, zo'n leugentaal die brengt verwarring. Het brengt onrust, maar vooral ook in het hart van degene die de zonde bedrijft. Het geweten dat de Heer ons gegeven heeft, is een groot goed. En dat moeten wij altijd maar heel erg goed bedenken. Maar goed, David is op de vlucht geslagen voor Absalom, zijn zoon. U weet de geschiedenis, hoe het afgelopen is. Op een gegeven moment mag David dan weer terugkeren. En na enige tijd komt hij ook Jeruzalem weer binnen. En dan, en dat weten we dan, dan ontmoet hij natuurlijk ook weer Mefiboset. Als Mefiboset zich na Davids terugkeer in Jeruzalem verdedigt en zich verontschuldigt, als David vraagt waarom ben je niet meegegaan, wat is er toch gebeurd, dan kan David natuurlijk niet precies nagaan of dat allemaal zo is, zoals Mefiboset zegt. Dat is het wonderlijke in zo'n tijd van oorlog en geweld en verraad. Wie kon hij in die turbulente dagen van de opstand van Absalom nu wel vertrouwen en wie niet? Dat is heel moeilijk voor David geweest. Maar Mefiboset heeft in zijn gedrag ook, ja vooral tijdens Davids afwezigheid, laten zien en bewezen dat hij aan de kant van David stond. Vraagt u hoe? Wel nu. Mefiboset is in de rouw gegaan. En heeft als teken van grote droefheid zijn uiterlijk verwaarloosd. Ja, dat heeft hij gedaan. En daarmee toonde hij toch duidelijk aan dat hij niet aan de kant van Absalom stond, laat staan dat hij zelf een greep naar de macht wilde doen, zoals Ziba had gezegd, vals. Het is voor Mefiboset zelfs heel gevaarlijk geweest voor hem, om in het paleis, nu Absalom eventjes op de troon zat, zo openlijk te treuren over de afwezigheid van koning David. Dat was heel gevaarlijk voor Mefiboset. Dat wilde Absalom waarschijnlijk niet tolereren. Maar ja, ook nu kunnen we daar weer geestelijke lessen uit trekken. Is er liefde tot de Heere, dan komt dat uit in ons doen en laten. En dan kunnen we zeker niet met de Absaloms mee. Dan hebben we het goede deel verkozen en dat zal niet van ons worden weggenomen. Dan kunnen we toch niet met de wereld mee. Dan blijft het toch, u kiest mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Ja, we moeten het gedrag van deze Mefiboset ook zien tegen het bijvoorbeeld de achtergrond van Simei, hè, die ook in deze geschiedenissen naar voren komt. Simei, die tegen David was en dat duidelijk liet blijken, maar als David dan toch weer terugkeert, dan doet hij toch weer voorkomen alsof hij Davids vriend is. Dat is echt een typische huichelaar. Want nu van hypocrisie, huichelachtigheid is bij Mefiboset, de zoon van Jonathan, absoluut geen sprake. Hij is bij Davids vlucht in de rouw gegaan. Hij heeft zich dus zijn uiterlijk verwaarloosde verzorging En dat is dan op een gegeven moment duidelijk aan je te zien. En dat is een mooi beeld van liefde voor David ook op die plek waar hij woonde toen, waar Absalom even de scepter zwaaide. En dan toch je liefde laten zien, te midden van een wereld van vijanden, voor koning Jezus. Er zijn er heel veel voor ons heen gegaan en ook nu nog die vanwege die keuze in het hart hun leven hebben moeten laten. Omdat ze niet wilden buigen en erkennen een andere koning of meester dan de Heer Jezus Christus. En de vraag is, al worden wij niet vervolgd, hebben wij ook door genade die goede keuze mogen doen? En zijn wij ware onderdanen van de grote zoon van David mogen worden? Ja, dan zullen we ook de smaadheid van Christus gaan dragen. Dan hoor je er in de wereld niet meer bij. Dan kun je met een heleboel dingen niet meer mee. Dan volg je de Absaloms niet. De liefde tot de koning kan niet verdwijnen. Waarom niet? Omdat het een gave Gods is, omdat de liefde tot de koning voortkomt uit een liefde van de koning. Daarom. Ja, en dan, ja, als David dan het allemaal aanhoort van Mephibozet na zijn terugkeer in het paleis, of het een wijs besluit van de teruggekeerde koning is geweest om de goederen tussen Ziba en Mephibozet te verdelen, want hij had eerst alweer gezegd tegen Ziba, nou, hou jij alles dan maar, dan hoeft Mephibozet niets meer te hebben van al die goederen, dan ben jij weer in je oude staat hersteld, en dan gaat hij het verdelen, ja, of David daar nou zo wijs aan heeft gedaan, ik weet het niet, het is moeilijk te zeggen. Het lijkt mij onrechtvaardig. Maar wij weten nu eenmaal niet alles van de exacte omstandigheden. Maar laten we dan nu tenslotte eens kijken naar de reactie van Jonathans zoon Mephibozet. Als David zegt, nou dan verdelen we de spullen, jij wat en Ziba wat, dan zegt Mephibozet, laat Ziba alles maar houden hoor. Laat hij alles maar hebben. Ik hoef het niet. Waarom niet? U bent immers terug. En dat is voor mij het belangrijkste. Als ik u maar heb, o koning, dan heb ik alles. En dan ben ik gelukkig. U bent toch weer terug. En dat is voor mij het geluk. Nou, vindt u dat niet een hele mooie trek in Mephibozet? Het getuigt echt van Gods genade. En het is bovenal ook een bekende gang in het genadeleven. Misschien weet u er wel van. We vinden dat ook bij Asaf in Psalm 73. Hè? Ook Asaf kon nijdig, jaloers zijn op anderen die het goed hadden en in voorspoed leefden, terwijl Asaf zelf het heel erg moeilijk had. Die anderen waren wel wereldse mensen. En Asaf mocht de Heere vrezen. Ja, dat ook nog. En dat riep vragen, maar ook wrevel en irritatie bij Asaf op. Ja, totdat. Totdat God hem bij de hand nam en in zijn heiligdom ging onderwijzen. In het deel van de goddelozen en het deel van de vromen. Wat heeft de goddeloze eigenlijk? Ja, tijdelijk goed. Maar er is dan ook echt alles mee gezegd. Tijdelijk goed. En degene die het meest voorspoedig lijkt te zijn, ach, alle degenen die de Heer niet vrezen, ze storten van een top van eer in eeuwige verwoesting neer. Maar Gods kind kent een eeuwig goed. Als hij dat weer beseft, ja, toen schaamde Asaf zich en werd hij in zijn eigen oog een groot beest. Ja, kijk, dat vind ik ook wel zo mooi. We zeiden net van Mephibozet, een dode hond ben ik. En nu zegt Asaf, ik ben een groot beest. Mooi, hè? Toch wel weer mooi, die uitingen van nederigheid en ootmoed, voortkomend uit een besef van de grootheid van de Heere. En zo mocht Asaf toch weer een liefdesverklaring afleggen en getuigen, ik heb alles, dat zei Jacob ook eens, hè? Ik heb veel, zei Esau, en Jacob zei, ik heb alles. Ik heb de Heere. Mephibozet zei, ik heb u, en iets anders wil ik niet En hoef ik niet. Dat is de goede keuze. Ja, de wereld gaat zijn aantrekkingskracht verliezen. En we gaan het heil in Christus omhelzen als het allerhoogste goed. Ja, kent u dat ook? Dan verstaan we Asaf, hè, als hij zingt, wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Tot zover de meditatie over Mephibosheth. En laten we nu nog Gods zegen vragen over zijn woord. Want of het nu zondags vanaf de preekstoel tot ons komt, of zoals nu een meditatie, of als we de Bijbel lezen, het is toch altijd uw woord, Heere. En het heeft ook uw zegen zo nodig. Het lezen van uw woord, de prediking van uw woord, dat het toegepast mag worden. En dat we ook de lijnen van ootmoed en vernedering die we in het leven van Mephibosheth tegenkomen, zelf mogen kennen in het contact met u en uw genade. U vraagt naar zondaren. U richt ze op. U zet ze aan uw tafel. Wat een rijkdommen zijn dat. Wat een heerlijkheden. En dat wordt dan nooit zomaar geaccepteerd, ja, dat is dan zo, of gewoon gevonden, het is een wonder, en het blijft ook een wonder. Wil het ons allen leren, Heere, deze heerlijke dingen. En ook als we onrecht moeten ondergaan, zoals ook Mephibosheth moest doen, die belasterd werd, we bidden of we dan ook het mogen overgeven, dat is ook genade, Heere, en het aan u mogen overgeven, wetende dat er recht gesproken zal worden op uw tijd en op uw wijze. Verdenk dan, Heere, naar uw goedheid en genade. En zegen in ieder van ons, ook in onze eigen persoonlijke omstandigheden, met onze gehele gemeente, met de kerk waartoe wij behoren, met de wereld waarin we leven, met het land waartoe we behoren. Zegen, gedenk, doe niet met ons naar onze zonden. En geef dat we elkaar van week tot week zo, als het kan, op deze manier mogen ontmoeten. Vergeef genadig onze zonden en wil u ons gebed horen. Om Jezus wil. Amen. Een hartelijke groet. Gods zegen weer toegewenst en we hopen weer tot een volgende keer.